Gemeente, namens de kerkenraad heet ik u, jou en de gasten onder ons hartelijk welkom in deze dienst waarin zal voorgaan dokter H. Vreekamp uit Epe. Er zijn twee schriftlezingen in deze dienst. De eerste schriftlezing is Exodus 40, vers 34 tot en met 38. En de tweede schriftlezing is Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Voorafgaand aan deze dienst zingen we Psalm 74, daarvan vers 20 en 21. De kerkenraad wenst u, jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet falen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 127, 1 en 2... U hoorde de tweede lezing, Johannes 6, vers 1 tot 15, dat gaat over het brood, de vermenigvuldiging van het brood. En daarom hebben we psalmen gezocht, behalve die naar de geloofsbelijdenis, psalmen waar telkens over het brood gesproken en gezongen wordt. Nu Psalm 127, 1 en 2. Thank you. weten wij, doe nu belijdenis van het geloof. En we zingen daarna Psalm 117, de psalm waarin Israël alle volken, ook ons dus vanmiddag oproept, om de lofprijzing gaande te houden. En als wij nu belijdenis van het geloof doen, dan weten we ons bijzonder verbonden vanmiddag met de lijdende en vervolgde kerk. We zagen beelden van martelaren van de Koptische kerk op het strand van Libië. Wij horen van de vervolging van onze medechristen in het Midden-Oosten, in Syrië en Irak. En we zijn heel diep met hen verbonden. En zo belijden wij in verbondenheid met het Joodse volk deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel, van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De dienst van het woord bidden wij dat de Heilige Geest ons verlichte in de opening van de schriften. Gij verborgen God, niemand heeft u ooit gezien. Onze ogen zijn erop niet berekend. En toch verlangen wij daarnaar, want we zijn door u geschapen. Wij hunkeren naar de bron van ons bestaan. Wij zijn niet rustig in deze wereld zonder u. Integendeel, onrustig is ons hart. Geef o God dat het rust vindt in u. Van de kleinste kind in de kerk tot degene die de avond van het leven is gekomen. Want gij hebt ons hier geroepen. We zijn niet van onszelf gekomen. We hebben deze kerk niet gesticht. Het woord opstandingskerk is in ons hart niet opgeklommen. Dat er opstanding zou zijn uit de doden. Leer ons, onderwijs ons in uw woord. Dat we uw heilig kind Jezus, het Lam van God, mogen volgen. Ook dit voorjaar op zijn weg. Zijn weg van lijden, van sterven, van begraven worden, van neerdalen in de hel en van opstaan uit de doden. Neem ons mee, o Geest, en verhinder dat andere krachten en vooral dat wij onszelf u in de weg staan. We belijden u dat we tegenstanders zijn. Ieder van ons, hoofd voor hoofd, zonder uitzondering. Neem ons mee door de onweerstaanbare kracht en liefde van uw Heilige Geest. En dat we opkijken van het evangelie als een kind dat voor het eerst hoort dat Jezus brood vermenigvuldigt. Hoe is het mogelijk? Geef ons zo te spreken en zo te luisteren dat we in hem uzelf mogen zien. Dat wie de Zoon ziet, u de Vader ziet. Dus toch, u te mogen zien. Hoor ons gebed. Als wij samen roepen in deze eredienst, in het orgelspel, het zingen, het spreken, het luisteren, het geven. Hoor ons als wij tot u roepen. Kom, kom, Heilige Geest. Amen. Lezing uit het boek Exodus, het evangelie naar Johannes. Het slot van het boek Exodus. Als in Nijkerk de synagoge niet was verdwenen, aan het Singel en ook aan de Nieuwstraat vroeger, dan zou gisteren in die synagoge dit gedeelte gelezen zijn, het slot van het boek Exodus. Want dat is waar het Joodse volk in heel de wereld in deze tijd van het jaar leest. Volgende week, komende zaterdag, Shabbat, is het de eerste van de maand Nisan. De voorjaarsmaand, de maand van Pesach, van het Joodse paasfeest. En het is niet meer dan een groot wonder dat wij vanmiddag als gemeente van Christus deze woorden mogen meelezen. Een deel daaruit, het slot van Exodus vanaf vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken ze niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel, en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Johannes 6 is de lezing uit het evangelie, Johannes 6, 1 tot en met 15. Natuurlijk een rij gezicht om de voorste rij kinderen te zien die een Bijbel bij zich hebben. En meelezen en meeluisteren. Ik hoop dat we allemaal als een kind zijn, als zo'n kind zijn, wanneer we nu gaan horen. Johannes 6, bij het eerste vers. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat de grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen we brood kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden, en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Er staat geschreven: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan ter voorbereiding op de uitleg en verkondiging zingen uit Psalm 104, 7 en 8. Ook daar gaat het over het brood, het gaat ook over de wijn die het hart verheugt. En dat op de zondag na middag. Er valt daarmee opnieuw licht over onze gaven van brood en van wijn, van brood en water, van brood en vis. We brengen onze gaven bij elkaar. U weet waarvoor het bestemd is, van harte aanbevolen. En we zingen dus uit Psalm 104, de versen 7 en 8. vijf broden. En de preek bestaat ook uit vijf broden. Dus als jullie meetellen, dan weet je ook hoe ver we zijn. En dan volgen we het met elkaar, gemeente. Ik herhaal dat maar als een kind. Het eerste brood, dat is brood om te delen. Jezus zit op een berg, onder de open hemel in het ruige land van Galilea. Het is lente, het is binnenkort Pasen voor het Joodse volk. De lammeren worden afgezonderd van de kudde en het brood wordt straks weer gebroken en de wijn ingeschonken. En er komen daar mensen naar Jezus toe, heel veel mensen. En hij ziet ze als een kudde schapen, maar er is geen herder. En hij ziet dus dat die kudde straks alle kanten opstuift, zonder leiding is. En dat roept in Jezus altijd zijn ontferming wakker, zijn barmhartigheid. Prachtig, zoals de Statenvertaling dat zegt. Inwendig met ontferming bewogen. Letterlijk zijn ingewanden rommelen van bewogenheid over die mensen. Brood. Ze moeten eten. Het is etenstijd. En Jezus vraagt aan Filippus: brood voor al deze mensen, waar zullen we het kopen? Jezus is dus gastheer. Voor Filippus onmogelijk, een beproeving, een test. Niet meer dan 200 penningen, dat is, nou ja, een heel klein bedrag. Bij lange na natuurlijk niet genoeg voor zoveel mensen. Voor Filippus en ook voor ons is een grens meteen al bereikt. Het verhaal houdt meteen al op. Er is niet genoeg, stoppen. Aan de grens van onze mogelijkheden gaat Jezus verder. En dat is het wonder ook van deze middag. Dat zullen we nooit begrijpen. We kunnen het alleen maar horen, ontvangen, in vertrouwen als een kind, maar doorgronden, nee. En het is een kind hier. We zien het staan in beide knuisjes. Vijf broden en twee visjes in de andere. Ja, die ontdekking doet Andreas, de broer van Petrus. Hij ziet dat kind. Vijf broden om precies te zijn van gerst. En gerst is in de Bijbel het brood van de armen, van de slaven, van soldaten die straf uitzitten. En twee visjes. En Johannes gebruikt het verkleinwoord ook. Zo staat het in het Grieks. Echt visjes. Het zijn geen echte grote vissen, maar visjes. Dan heb je het wel gehad. Vijf broden. Twee vissen. En we tellen met de Bijbel mee. 5 en 2 is 7. En 7 is voldoende. 7 is het volmaakte getal. Maar Andreas, zie je zijn gezicht? 7 voor zoveel mensen. Het zijn er duizenden. Laat de mensen gaan zitten, zegt Jezus. Niet zomaar in het wilde weg neerploffen. Er staat allereerst, er was gras. Dat betekent, als je vanuit de woestijn denkt, is dit een oase. En Marcus vertelt ons ook hoe ze gingen zitten. In kleine groepen, tafelgemeenschappen, kleine gemeentes. Niet dus zomaar in het wilde weg neerploffen op de grond, maar geordend als een gemeente. Want dan neemt Jezus de broden, de 5 gerstebroden, spreekt de zegenspreuken uit, zoals ik dat zo vaak heb mogen horen, in de synagoge, in een Joods gezin, voor de maaltijd, de beracha, de zegenspreuk. Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning der wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen. Aangrijpende woorden. Jezus deelt eerst met zijn discipelen de 5 broden en die op hun beurt delen met de mensen en zo ook de vissen. En hoe meer ze delen, hoe meer het vermenigvuldiger wordt. Kijk, dat leren we dus niet op school, dat leren we in de kerk. Op school zeggen we, als je deelt, wordt het minder. En als je vermenigvuldigt, wordt het meer. In de kerk is het precies omgekeerd, dat is lastig. Daar doe je dan ook een heel leven over om dat te leren in het geloof. Hoe meer zij delen, hoe meer het vermenigvuldigd wordt. En dat is de wet van het Koninkrijk der Hemelen, die onze diakenen nog het beste kennen, want ze komen van de tafel des Heren en delen het brood. En hoe meer zij delen, hoe meer ze mogen voeden. Gaven delen, wereldwijd zelfs. Er is genoeg, er is meer dan genoeg. Ja, meer dan genoeg, er is over. En wat er over is, wordt verzameld. En dan hebben ze manden en er blijkt 12 manden blijken nodig te zijn om dat allemaal wat er over is te bergen. Nou ja, als ik 12 zeg, is weer een getal, dan denk je aan de... Wat denk jij bijvoorbeeld aan met 12? Ja? Ja? Je denkt aan de 12 stammen van Israël of van... 12 komt in de Bijbel vaak voor, de 12 maanden. Hier denken we aan de 12 stammen van Israël. Dus voor elke stam van Israël schiet er een hele mand over. Dus heel Israël eet, om zo te zeggen, van dit brood. Dat was het eerste brood, brood om te delen. Nu gaan we naar het tweede brood van de 5. En dan wordt het brood genoemd door Johannes een teken, een wonderteken. Wat is dat? We gaan horen. Alle 4 de evangeliën vertellen deze geschiedenis van de broodvermenigvuldiging. Marcus zelfs 2 keer. Dat betekent dus dat het heel centraal staat in het evangelie. Het geheim van het delen, dat vermenigvuldigen is, dwars tegen al onze rekenkunde in. Nu is dat geheim ook in de schepping aanwezig, dat moeten we niet vergeten. Het is gericht op de schepping van God. God wil zijn schepping terug die wij hem hebben ontnomen. Dat begint al met het eerste teken wat Jezus doet. En wat is het eerste teken? Dat staat erbij, Johannes 2, dat Jezus op de bruiloft in Cana water tot wijn maakt. Dat is het eerste. Dat wordt zelfs genoemd het aardsteken, het oorspronkelijke teken. En wat er dan gebeurt, dat water wijn wordt, dat gebeurt ook in de natuur, in de schepping van God. Dat zegt Augustinus ons al in een preek. Hij zegt, kijk, die wijnstokken die zuigen het water op en dat neemt tijd in beslag en dan groeien er druiven en er is een sap en die druiven worden geperst en dan komt er wijn uit als dat sap gegist is. Uiteindelijk wordt water tot wijn. En wat dus in die schepping gebeurt, dat laat Jezus in zijn eerste teken zien, om zo te zeggen in een versneld tempo, en daarom is het ook echt een wonderteken. En zo gebeurt het ook met het brood. Het is een graankorrel. En als je die wil bewaren in je hand, dan sterft die graankorrel en dan gebeurt er verder niks mee. Ik heb dat nog gekend thuis op de boerderij. Mijn grootvader, ook mijn vader denk ik, die strooide het zaad nog met de hand over de akker. Die was geploegd en werd geëcht en later werd het koren gebonden. Het ouderwetse ambacht. Als je nou één zo'n losse graankorrel bewaart, gebeurt er niks mee. Maar als die in de voor valt, in de akker valt, in de bodem valt, dan ben je hem kwijt. Je ziet hem niet meer. Maar wacht. Als de oogst goed mag zijn, dan komt uit die ene korrel een prachtige aar, een halm, en dan wordt het een grote hoeveelheid koren en heel veel brood dus. Dus dat gebeurt ook in de schepping van God. En dat laat Jezus hier zien in het teken wat hij hier doet. Het teken van het brood, dat wordt vermenigvuldigd. Want Jezus is altijd gericht op zijn Vader in de hemel. Hij is altijd ermee bezig hoe hij zijn Vader in de hemel kan verheerlijken. En hoe hij die verloren gegaan in schepping aan zijn Vader zou kunnen teruggeven. Als Jezus dus uitdeelt, wordt het meer in plaats van minder. En dat is Jezus zelf. Hij geeft niet alleen brood, hij is het brood. Verderop in dit hoofdstuk zegt hij het ook, ik ben het brood des levens. Maar daarvoor moet hij sterven. En dat willen wij verhinderen, net als Petrus. Lente, je ziet al de krokusjes bovenkomen. Je ziet dat onweerstaanbaar het leven uit die donkere winter tevoorschijn komt. Het gaat wel door het sterven heen. Nog een keer. Die graankorrel wil in de akker vallen en zo in het verborgene geen mens weet hoe. Want we weten ongelooflijk veel, maar begrijpen doen we het dus gewoon echt niet. Dan sterft die tarwekorrel de oogst tegemoet. Moet je kijken. Je staat op met een open mond van verbazing als je het ziet. Wat op het land, op die akker gebeurt. En dat is de weg van Jezus zelf, zegt hij. Dat is de weg van Gods koninkrijk. Dat staat loodrecht op onze ervaring en onze moderne redenering. Nog een keer. Dat staat loodrecht op onze ervaring en onze moderne redenering. Want wij zeggen, ook maatschappelijk, delen kun je alleen maar als je genoeg hebt. Dan kun je weggeven. Maar onze diaken herinneren ons aan het hart van het evangelie. Zij beginnen te delen wanneer er niet genoeg is. De weg van Christus zelf. Dat zei die discipel toch, dat er niet genoeg was. Het geheim van Christus is, hij schenkt zichzelf weg als een stervende tarwekorrel in de akker, om zo Gods oogst tegemoet te sterven. En zo, gemeente, laat Jezus ons ook vanmiddag opnieuw zien wie God is. Zien. Wie God is. Bestaat God? Kunnen we hem zien? Spreekt hij tot ons? Ik spreek voor u de vragen uit die vandaag overal, bij alle leeftijden opkomen in onze samenleving. Laten we de kerk geen vraag wegduwen, want die komt weer terug. Dit is de plek waar we ons hart mogen uitstorten en al onze vragen voor God mogen neerleggen. Hier laat Jezus zien wie God is in die 5 broden en die 2 vissen. Hoe deelt God zich aan ons mensen mee? Op deze manier dus. Als de zoon des mensen, een mensenzoon die leeft door te sterven. Zo is God. God kan putten uit een overvloed. Een overvloedige rijkdom en gaven voor de mensen. Dat zal ons vandaag ook overvallen. Als we in het heelal kijken en we horen hoe dat oneindig groot is. En dan duizelt je en dan begrijp je even opnieuw wat een wonder het is dat die kleine planeet aarde verkoren is. Dat is ook uitverkiezing. Dat God die planeet aarde verkiest om daar met zijn dieren en met zijn mensen in die schepping een weg te gaan naar zijn koninkrijk. Dat is toch ongelooflijk? Daar kun je toch helemaal nooit bij? Daar sta je toch elke morgen weer diep verwonderd van in deze wereld. Dat deze planeet aarde, die we nu vanuit de ruimte kunnen zien, dat kleine juweel, zo kostbaar, dat weten we. Dat we daarop mogen leven met onze kinderen en hier vanmiddag in alle rust mogen zitten op mama's schoot in de opstandingskerk. God kan van zijn overvloed geven, maar hij geeft zoals hij hier in Jezus geeft. Er is te weinig. Het kan dus niet. Het gaat niet door. De mensen blijven honger lijden. Dat is het woestijnleven. Leven uit de hand van God, elke dag het manna. Daar komen we nog op terug. En dat is het dagelijks brood. Gemeente, als we het onze Vader alleen bidden, en we zijn alleen, zonder andere mensen, dan zullen we nooit bidden, mijn Vader die in de hemel zijt, geef mij heden mijn dagelijks brood. Dat zult u niet doen, ook al bent u alleen. Dan zegt u nooit mijn. Dan blijft u zeggen, onze Vader en ons dagelijks brood. Dat betekent, het is altijd vanuit die gemeenschap, vanuit de gemeente, zoals ook hier de mensen in geordende groepen zitten, door Jezus zo opgesteld als een gemeente. En in dat verband, wat de Bijbel noemt het lichaam van Christus, zeggen wij onze Vader en zeggen wij ons dagelijks brood. En leven wij niet als losse individuen, want dat red je niet op je eentje, echt niet. Je hebt de gemeente nodig, je hebt de eredienst nodig, je hebt de muziek nodig, het lied. Je hebt nodig om samen te komen. En ik roep het maar zo uit mijn hart, hoe wonder het is als ik hier vanmiddag alle leeftijden bij elkaar zie. In deze wereld, Zo geeft God ons te eten in 5 broden en 2 vissen. Dat was het tweede brood. Het teken wat Jezus hierin van zichzelf geeft. Gaan we nu naar het derde brood van de 5. En dat is dat we nog wat dichterbij komen bij Jezus zelf. Want daar gaat het om. Dat is het midden, dat is de hartslag van de geschiedenis. Jezus is het brood. Eerst dit. Aan het slot van de lezing staat dat mensen in Jezus een profeet zien. Geen wonder. Dat is toch wel het minste. Je hebt profeten die brood eten, maar die kenden ze al. Die maken misbruik van mensen. Maar dit is een profeet die brood geeft. En dat is nieuw. Ja, en dan zijn er de slimmerikken die ineens doorhebben, hij is onze man. Wie zijn dat? Dat zijn de vrijheidsstrijders van het Joodse volk die in verzet komen tegen de Romeinen. Want de Romeinen waren toen de baas in het land, de bezetters. En er waren verzetstrijders, Zeloot en een andere, vooral in die heuvels van Galilea. Daar konden de Romeinen ze ook moeilijk pakken. En toen zagen ze ineens dat Jezus van 5 broden heel veel brood kon maken. Toen zeiden ze, maar nou hebben we de oplossing voor nummer 1 van onze logistiek. Want als verzetstrijders is het natuurlijk elke dag weer een probleem. Hoe moet je aan eten en drinken komen voor al die mensen? En nu was het opgelost. Als Jezus hun voorman wilde worden, als Jezus hun koning wilde worden, dan was het in orde. Zaten ze nooit meer zonder brood. Altijd brood op de plank. We gaan mee met die mensen. Dat lijkt ons wel wat. Maar lieve gemeente, dan trekt Jezus zich terug. Zo wil hij niet vallen in handen van ons mensen. Hij wil niet voor ons karretje gespannen worden. En dat is ongelooflijk zwaar om dat te ontdekken en te leren. Er staat dat ze hem met geweld, met alle geweld koon willen maken. Er staat in het Grieks een heel scherp werkwoord, iets van roven. Ze willen hem roven, gevangen nemen bij hen. We roepen u uit tot koning. Maar Jezus trekt zich terug. Eerst van Jezus brood aannemen om krachten op te doen en vervolgens hem inschakelen in jouw plannen die je nu met nieuwe energie wilt uitvoeren. Jezus is van ons en Jezus is voor ons. Nee. Jezus ontwijkt alle grijpende handen, ook alle christelijke grijpende handen die hem willen inschakelen. Voor ik weet niet wel een goed doel, maar het doet er uiteindelijk niet toe. En weer zien we Jezus die zich terugtrekt en hij zit, zoals zo vaak, op de berg. Alleen. Met zijn Vader in de hemel. Gemeente van Jezus kun je alles krijgen, maar altijd krijg je om te beginnen hemzelf. Zijn gaven zijn niet los verkrijgbaar, om zomaar eens te zeggen. Je kunt niet iets uit zijn hand aannemen en zeggen dank u wel, oogcontact vermijden en dan met die gave van hem zelf op pad gaan. Hij geeft brood omdat hij het brood is. Hij geeft brood omdat hij het brood zelf is. Je kunt dit brood trouwens ook nergens anders voor gebruiken dan om het dezelfde dag op te eten. Bewaren kun je het namelijk niet. Dat is net als dat man in de woestijn. Het brood van de hemel, daarvoor moet je bukken om het op te rapen van de aarde. Dat is ook een geheim. Het brood van de hemel, daarvoor moet je bukken om het op te rapen van de aarde. Maar dezelfde dag met je gezin eten, je dagelijks brood. Dat is het woestijnleven. Je kunt het dus niet bewaren. Als je het voor de volgende dag wil bewaren, dan bederft het. Het is per dag leven. Leven uit de hand van God, elke dag opnieuw. En dat betekent dus, als Jezus zichzelf geeft, in zijn gaven geeft, dat het voor deze dag is, heden ons dagelijks brood. Je kunt het niet in de koelkast of waar ook, of in een schuur opbergen en zeggen voor later. dan is het al onderweg gesmolten, zegt de Bijbel in het boek Exodus. En daarom gaan we nu naar het vierde brood, om nog meer te leren van wat Jezus hier zegt. Het vierde brood. Dus brood om te delen hebben we gezien. Het teken dat het brood is. Jezus zelf die het brood is. En nu krijgen we iets meer te horen over brood in de woestijn. Waarom? Omdat al die geschiedenissen van Jezus, die gaan terug op de geschiedenis van Israël. Jezus gaat de weg van Israël. En hier als het over brood gaat op het gras, dan is dat gras dus als een oase in de woestijn. En dan doet je dat ook denken aan hoe het in de woestijn was. Hoe was het in de woestijn? Wat hadden ze daar te eten en te drinken? Er was geen supermarkt. Er was niets om op te bergen voor morgen. Er was elke dag leven uit de hand van God. Manna, manna. Dat is in het Hebreeuws, dat is een hele mooie betekenis om te onthouden. Manna, dat betekent gewoon dat de kind zegt, wat is dit? Wat is dit voor eten? Dat ken ik niet, hebben we nooit gehad. Manna, manna, wat is dit? In de woestijn wordt Israël zo gevoed. In de woestijn wordt niet geoogst, maar leeft het volk uit de hand van de hemel. Het leeft van water en brood, elke morgen nieuw. Manna, hemels brood is het voedsel in het niemandsland. En nu gaan we twee momenten horen uit die rijke betekenis van het manna, om dat met ons mee te dragen voor vandaag en voor morgen. Voor vandaag dus. En morgen, elke morgen nieuw. Het eerste geheim, dat heb ik, en dat wil ik met u delen, dat heb ik van het Joodse volk meegekregen. Dat zijn ook onze leermeesters in de uitleg van de Heilige Schrift. Al zijn wij geen Joden en hebben het Nieuwe Testament, blijft dat de uitleg van het Oude Testament aan Israël nog altijd is toevertrouwd en dat wij daarvan leren. Dat hebben onze voorouders ook gedaan. De nadere reformatie, onze oudvaders gingen bij rabbijnen in de leer om het Hebreeuws te leren, om de uitleg van de schrift te leren. Iemand als Kolbrugge ging bij de Amsterdamse rabbijnen in de leer om zo goed mogelijk dat Hebreeuws te proeven en op zondag met de gemeente te delen. En daar is gemeente vandaag en de dag schreeuwend behoefte aan. Aan dit brood, aan het brood uit de bron zelf. En niet allerlei vertalingen die alle kanten opvliegen, zodat je niet meer weet of het een vertaling is of een interpretatie. En daarom is de vertaling, de Statenvertaling, herziende Statenvertaling, ik noem ook de Nadense Bijbel, die ook dicht bij die grondtekst blijft, daar gaat het om. Leven uit die bronwoorden. Nou, twee momenten uit dat brood in de woestijn, uit het manna. En u zult verrast zijn. Er staat van het manna dat iedereen daar verzadiging in vindt. Nou, elke dag datzelfde brood, is dat zo? Meer een mens onderweg niet nodig heeft. Is dat zo? Nou, er is een oude uitleg en die zegt dit. En in de bevinding van het geloof leren we dat en herkennen we het ook. Elke morgen is Gods trouw nieuw. Elke morgen hetzelfde brood, dat manna. Maar je proeft het als nieuw. Er is elke dag weer een andere smaak in. Er is elke dag weer een andere smaak in datzelfde brood. En dat laat de geest je proeven. Het neemt elke gewenste smaak aan. In tegenstelling tot de slang. Van de slang staat in Jesaja 65, vers 25, als u het precies wilt weten. Stof zal het voedsel van de slang zijn. En daarvan is dus gezegd, als de slang alle heerlijkheden van de wereld zou proeven. Moet je me voorstellen, alle lekkernijen. Dan zou die slang toch niets anders proeven in die lekkernijen dan stof. Moet je je voorstellen. Dat je het lekkerste eten op tafel hebt en je eet en het is alleen maar als stof in je mond. Dat is de slang, dat is de tegenstander, dat is het tegenbeeld. Maar de rechtvaardige die het brood uit de hemel eet, proeft in datzelfde brood elke keer een andere smaak van Gods goedheid. Zo ook in het heilig avondmaal. Het is altijd hetzelfde brood. Maar onderweg geeft God ons een andere smaak telkens te proeven van die nieuwe wijnstok. van dat brood uit die nieuwe aarde. Dat is het wonder van het proeven in het geloof. Dat God je die smaken te proeven geeft in dit manna. Het tweede is dat het manna voor de mens een test is. Want Israël bezwijkt en zegt inderdaad op een dag. Ook dat is tot onze troost geschreven in die zin dat de Bijbel een openhartig boek is. Dat je alles van je leven herkent. Ik zou niet weten wat er niet in de Bijbel staat. Ook van de dingen van vandaag. Over de ontwrichting van de samenleving. Over al die uitglijders op allerlei gebieden. Het staat allemaal als in een open boek in de Bijbel beschreven. Het is concreet. Het is dichtbij. Het zit op je huid. Nu, manna is ook een test waar Israël op een dag voor bezwijkt en zegt altijd weer dat manna, nou nooit is iets anders. Voeding gaat samen met opvoeding. In het Griekse werkwoord klinken beide woorden ook samen, ook gelukkig in het Nederlands. Voeden is ook opvoeden. Want het eten van het manna is een leerproces, als een voeding tot opvoeding. Nou, we zeiden al, we komen er nog even op terug om het goed helder te krijgen. Dat brood is elke morgen nieuw, dat valt niet zomaar in het woestijnzand. God heeft voor de dauw gezorgd en dat brood valt op de dauw. En dan zie je net een wit ontbijtlaken, hè, dat is netjes op een laken, valt dat brood van de hemel. En dan mag je bukken en in eerbied mag je het eten, na de lofprijzing. Dat brood is dus elke morgen nieuw. Je kunt het voor de volgende dag niet alvast verzamelen. Het zou kunnen zijn dat er nu een last van ons afvalt. Dat we misschien wel op dit moment, wie zegt het, aan morgen zitten te denken, aan de zorgen voor de dag van morgen. Hoe moet dit, hoe moet dat deze week? Laat vallen. Het is niet nodig. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus dat is het leren in het eten van het hemelse brood. Je kunt het niet alvast verzamelen voor de dag van morgen. Geestelijk leven komt aan op leren leven bij de dag. En dat is een levenslange oefening. Bij elke dag die genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Voorzien van een grote voorraad brood, zou Israël niet door de woestijn kunnen trekken. Stel je voor, allemaal karrenvrachten vol met brood mee. Je komt dat woestijnzand gewoon niet door. Je loopt helemaal vast. Dus achterlaten. Vandaar dat het onverhoopt toch meegenomen manna, Exodus 16 vers 21, aangrijpend woord, onderweg onder de handen smelt in de woestijnzon. Het smelt gewoon weg voor je ogen. Het overtollige en overbodige ontneemt het gezicht op de hemel en bemoeilijkt het voortgaan. In de gave van het manna test God ons mensen of we inderdaad bij de dag zullen leven. Leven bij het woord dat uit zijn mond uitgaat, elke morgen opnieuw. En daarom, jongens en meisjes, wordt er in de tabernakel, in het heilige der heiligen, in de ark, ja, wat werd er ook alweer bewaard? De stenen tafel met de 10 geboden, maar wat lag er nog bij? Een kruikje, wat zat erin? Een kruikje met, even nadenken, manna, we weten het weer. Een kruikje met brood, dat manna lag dus ook in een kruikje op die meest heilige plaats in het heilige der heiligen. Als een teken voor het volk dat inderdaad de mens niet van brood alleen zal leven, maar bij het woord dat uit Gods mond uitgaat. En dat zo dat manna, de hemelse gave, het brood van de engelen wordt het ook genoemd, dat dat ons voedsel is voor onderweg. Zo leven wij als gemeente van Christus in de woestijn, volgens het boek Openbaring. De vrouw die het kind gebaard heeft, Openbaring 12, vlucht in de woestijn waar zij gevoed wordt. Omgerekend 3,5 jaar, de helft van 7. Daar wordt de gemeente van Christus gevoed in de woestijn. Wij leven in de woestijn. En er zijn delen in de christenheid die ons daar veel meer aan herinneren, misschien dagelijks dan dat wij het herkennen. Maar vanmiddag worden we eraan herinnerd dat ook wij door het laatste van de dagen heen in de woestijn gevoed worden met het manna, het hemelse brood. Het brood uit de hemel. dat in de mond alle mogelijke smaken aanneemt. Hoe is het mogelijk? Wat een wonder van God. En dan gaan we naar het vijfde en het laatste brood. Dat heet brood voor de wereld. Johannes, dat is ook een hele ontdekking die ik ooit deed en die steeds met me meegaat. Johannes heeft in zijn evangelie aan het eind niet de instelling van het heilige avondmaal beschreven. De anderen wel, maar Johannes niet. En dan denk je, hoe kan dat nou? Juist Johannes beschrijft niet de instelling van het avondmaal aan het slot van zijn evangelie. Nou, dan denk ik er weer als een kind, hij kon niet wachten. Hij was er zo vol van brood en van wijn, dat hij dat eerder al vertelt. Over die wijn heeft hij het al in hoofdstuk 2 meteen, aan het begin. Net alsof hij inderdaad niet kan wachten. Hoe Christus die wijn op de bruiloft in Kana geeft, hoe hij zelf die wijn is. En dan in hoofdstuk 6 vanmiddag gaat het over het brood. Dus Johannes beschrijft het avondmaal onderweg, op de weg die Jezus gaat, in die gave van wijn, in die gave van brood. En dat is brood voor de wereld. Wij zijn er niet voor onszelf. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, wij zijn des Heren. En zo leven wij niet van onze overvloed, maar van het tekort. En er zit altijd iets van het offer in. Het offer dat we herkennen in het volkomen offer van het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En de aanvechting is, hoe kan ik nu delen als ik zelf tekort heb? Dat is op de Veluwe bijzonder, dat mag ik zeggen, bijzonder een geestelijk aangelegen punt. Dat we zo sterk van onze gevoelens uitgaan en zeggen, ja maar dominee, ik heb het zelf niet, hoe kan ik het nou delen met anderen? Wat zegt Jezus? Laat de mensen zitten, geef ze brood en ik verzadig hen. Blijf niet steken in je eigen gevoelens. Dan doe je God tekort. Je doet Christus tekort en de Heilige Geest tekort. De kerk deelt in de wereld uit, met name via onze diakenen die daarin onze voorgangers zijn bij uitstek. De kerk deelt niet van een overvloed, maar vanuit tekort. Dat is een hele moeilijke om vandaag te begrijpen. Gezien de wereld waarin we leven. En de kerk die wil meedoen met de wereld. De kerk leeft ten diepste van haar tekort, maar dan begrijpt u wat we bedoelen, zoals hier in het evangelie staat. De kerk spaart niet tot ze wel genoeg heeft, en persoonlijk, geestelijk spaar je niet tot je wel genoeg hebt. Dus, kijk, nu kan ik uitdelen, nu heb ik zoveel, nu kan ik uitdelen. Want het manna is voor vandaag. Het manna van vandaag kunt u niet gebruiken voor morgen. U kunt het niet opsparen. Morgen is bedorven. Dus nu uitdelen, vandaag nog. En zo worden wij, zegt de Bijbel, tot brood voor elkaar. En dat is een mysterie. Allemaal verschillende mensen, verschillende beroepen, verschillende posities in de maatschappij, worden wij tot brood voor elkaar, per dag. Op de eerste dag van de week, deze dag. En dan zullen we zien dat er nog 12 manden overblijven voor heel Israël genoeg. En omdat Israël ligt voor de volken is, genoeg voor heel de wereld. Wie één mens redt, redt heel de wereld. Wie één kind te eten geeft, geeft heel de wereld te eten. En daarom tenslotte nog één keer dat kind. We zien het nog staan. 5 vissen, 2 broden. En als we ons proberen in te leven, dan heeft dat kind een moment alles moeten loslaten. Wat betekent dat voor een kind? Je hebt je eigen speelgoed, het is van jou. Die broden, die vissen zijn ook van jou. Ze loslaten, aan Jezus geven. Hij doet er iets mee wat jij niet kunt, wat ik ook niet kan. En daar staat dat kind in het midden, de knuisjes samengeklemd om vis en brood. En dan moet hij het loslaten. En God geeft door zijn geest dat hij dat mag doen. Loslaten. Dat is een kind dat leeft van wat gegeven wordt. Overgeven. En zo gebeurde het, zegt een dichter, dat dit brood van het kind over zijn dode punt heen kwam en tot leven werd voor velen. Als God bijna nergens meer is terug te vinden, in een enkele graankorrel en dan al verstopt in de grond, dan maakt God zich voor onze ogen zo klein om groot te kunnen zijn in het geven, het delen, het vermenigvuldigen. 7 was voldoende. 7 is voldoende. Alle dagen van ons leven. Dankzij u, Jezus, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen Psalm 78, 12 en 13. Zullen wij samen God danken en ook voor en met elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze. Voor dit brood, dit hemelse brood, dat u ons gunt. U gunt ons licht in de ogen. U gunt ons nieuwe levenskracht. Ja, u gunt dat we een nieuw mens worden. Wederom geboren vanuit de hoge. Een mensenkind dat u ziet zoals uw heilig kind Jezus ziet. En we danken u voor deze gave. En we huiveren als we er naar denken voor uw aangezicht. Dat we dat brood zouden vertrappen onder onze voeten. Overvoed als we zijn met het wereldse goed. Afkerig van het zuivere manna. Bewaar ons, o God, dat wij het onder onze voeten vertreden. Maar geef dat we eten uit uw hand van dag tot dag als een kind. Zo bidden we u samen voor elkaar, voor deze wereld. Voor uw volk Israël, dat het paasfeest tegemoet gaat. Denk aan uw verbond in onze dagen. Vergeet u het niet. En we bidden evenzeer voor de andere volken, het Palestijnse volk en de volken van deze wereld. En we denken voor u aan het visioen van uw profeet dat de kinderen zullen spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem. Joodse kinderen, Palestijnse kinderen, kinderen hier uit Nijkerk. En dat de grootouders toezien met vreugde, zittend onder een wijnstok en vijgenboom. O God, van hemel en aarde, het is voor ons te wonderlijk. Voor alle politici, voor alle overleg, we kunnen er niet bij, we bereiken het niet. Voor u is toch niet iets te wonderlijk? Zou het ook kunnen, in onze dagen, tot lof aan uw naam? Zo bidden we u voor uw kerk. En we zijn verbonden met uw kerk wereldwijd. Wij kennen namen, wij kennen gemeenten, wij kennen landen. Maar we kennen tot nu toe niet dat onze kerk wordt verwoest. Dat worden opgesloten. Dat er worden gedood om het geloof. Blijf hen nabij. Omdat Jezus afgedaald is naar de allerdiepste plaatsen, ja, neergedaald in de hel, dat u zo hen draagt en tegelijk hoog boven hen zijt in uw glorie en majesteit. We bidden u voor ons land en volk, voor onze koning Willem-Alexander en zijn huis, voor onze regering in het land, de provincies, deze gemeente ook. Met het oog op de komende verkiezingen, aanstaande woensdag, bidden we u vurig en met heel ons hart. O God, als ons land en ons volk de weg kwijt is, richt Gij dan onze schreden op de eeuwige weg, op de weg van uw heil. En geef bestuurders inzicht, wijsheid, kennis van uw Heilige Geest om het goede te zoeken voor de mensen, voor de dieren, voor heel uw schepping. Hoor ons bidden in dankzegging voor deze dienst, voor de vreugde die u ons bereid hebt en voor de zorgen die u hebt weggenomen en voor uw toezegging in onze wankelmoedigheid en strijd om ons nabij te zijn. Hoor ons gebed tot lof aan uw naam die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. We gaan de dienst besluiten met Psalm 105, de versen 22, 23 en 24. Gaan we zo, gemeente, van hier in vrede. Dragen we allen met degenen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, zij met jullie allen. Amen.